Goedemiddag gemeente, van harte welkom in de grote kerk van Gorinchem. We zijn blij om elkaar weer te ontmoeten in deze eredienst. Ook iedereen die thuis of vanaf zijn vakantieadres meekijkt en alle gasten, hartelijk welkom. Vanmiddag leidt dominee J. de Vreugd uit Amersfoort de dienst. De organist is deze middag onze stadsgenoot Nico Blom. Ook vanmiddag mogen we onze gaven weer geven. De drie collectedoelen deze zondag zijn de diaconie, de kerk en de wijkkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor Harm en Maria Kool in Zuidoost-Azië. Ik wil u echt oproepen om te geven voor de collectes. De opbrengsten blijven nog steeds behoorlijk achter. De collectes vinden online plaats tijdens de dienst, zowel tijdens de dienst op de gebruikelijke collectemoment en na de dienst, dan ziet u de QR-codes in beeld. Die codes staan ook aanklikbaar op onze website. Voor degenen die in de kerk aanwezig zijn, staan de mandjes voor de collectes bij de uitgang. Dan een viertal huishoudelijke mededelingen. Bij binnenkomst heeft u allemaal een kaart gekregen met instructies. Lees die goed. Het tweede, ik maak u erop attent dat er in deze dienst videoopnamen worden gemaakt. De camera's staan hier recht voor mij en in de hoek. Wilt u niet herkenbaar in beeld komen, dan kunt u in de banken achter de camera's plaatsnemen. In het gebruiksplan zijn die vakken rood omkaderd. Het derde punt, voor zondag 9 augustus zijn de volgende gemeenteleden uitgenodigd. In de morgendienst de letters A tot en met Heulen. En in de middagdienst Lievaart tot en met Z. Maar ik voeg daar nog aan toe. Kijkt u op zaterdag gerust even op meevieren.nl. Zijn er dan nog plaatsen beschikbaar, meld u dan om de dienst bij te wonen en echt aanwezig te zijn. Het fijnste is toch om er werkelijk te zijn. En dan het laatste punt. Voor het noodzakelijke schoonmaakwerk na de dienst zoekt het kosten nog 5 personen met bijzondere gaven in die richting. Wie is bereid om Kees te helpen daarbij? Misschien wel, ja, er zijn een aantal vingers. Oh, dat gaat vast goed komen. Dank u wel. Laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 97, de versen 1 en 3, zoals die op de weekbrief vermeld staan. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Laten we nu een ogenblik stil zijn voor het aangezicht van onze God. Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat wat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus de Heren in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen nu van diezelfde psalm de versen 5 en 6, psalm 97, vers 5. En 6. Wij doen nu gemeente in verbondenheid met de wereldwijde kerk van Christus en verbonden met Israël, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen wij het eerste vers van Psalm 95 uit de oude berijming. Psalm 95 vers 1. En ieder van ons spreken bij zichzelf, ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter helle, op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof de Heilige Katholieke Christelijke Kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en het eeuwige leven. Amen. Laten we nu samen de Heere danken en bidden. God van Israël, Vader van onze Heere Jezus Christus. We danken u dat wij voor uw aangezicht mogen komen. En u met blijde psalmen juichend mogen begroeten. Samen met uw volk, samen met uw gemeente. Over heel de wereld. Wij danken u voor het voorrecht dat u ons geeft. Wij danken u voor de stilte en de rust van de zondag, te midden van de wereld, boordevol verbijstering, geweld, verwarring, ook vrees onder de mensen. U geeft ons de genade dat wij voor u mogen verschijnen. We danken u dat u ons de zondag geeft. We danken u dat u ons dit samen zijn van de gemeente geeft. Nu ook weer wat ruimer dan enige tijd geleden. Daarvoor zij u de lof en de dank. En nu wij samen zijn, Heere, bidden wij u om uw zegen. De zegen van uw nabijheid. We hebben het nodig dat u zelf in ons midden bent. In de kracht van uw geest. Wij verwachten, Heere, de hulp, de leiding van uw Heilige Geest. Als we de Bijbel gaan lezen, in de opening van uw woorden, ook in de opening van onze harten. Ook dat u door alles wat ons zou kunnen hinderen heen komt en ons aanspreekt met uw bevrijdende en vernieuwende boodschap. De boodschap van uw genade, uw liefde, uw gerechtigheid in Christus. Kom tot ons, Heere, vervul ons met uw gaven. Leid ons door uw Heilige Geest. Zegen ons hier in de kerk en allen die nu of later met ons verbonden zijn. Zegen ons, Heere, zodat we u mogen ontmoeten in het samen zijn van de gemeente. En van harte mogen geloven, mogen belijden. De Heere is mijn herder en daarom ontbreekt mij niets. Heere, zo aanbidden wij u en wij verheerlijken u. Met alle heilige engelen voor uw troon prijzen wij uw naam. Heilig, heilig, heilig bent u, Heere van de legermachten. Hemel en aarde zijn van uw heerlijkheid vol. Maak ook dit samen zijn van de gemeente vol van uw heerlijkheid. Dat de gemeente wordt gebouwd en uw naam geprezen. Vader, Zoon en Heilige Geest, te eren, te prijzen tot in de eeuwen der eeuwen. Amen. We willen samen het woord van God gaan lezen. Misschien is er iemand zo vriendelijk om mij een Bijbel aan te reiken. Ik ben natuurlijk van protocol afgeweken door niet op de preekstoel te staan. Hier ligt geen Bijbel, of ik kijk niet goed. Kijk, ze komen van verschillende kanten. Dank u. We lezen eerst uit het Eerste Testament, profetieën van Jesaja. Jesaja 47, vers 12 tot en met 15. Jesaja 47, vers 12 tot en met 15. En daarna lezen we nog enkele gedeelten uit Matteüs 12. Jesaja 47 vanaf vers 12. Dan gaat het over de ondergang van Babel in deze profetie. Een fragment daaruit. U bent moe geworden van uw vele plannen. Laten zij toch opstaan die de hemel waarnemen, die naar de sterren kijken, die bij nieuwe maan voorspellingen doen. Laten zij u verlossen van de dingen die over u zullen komen. Zie, zij zijn als stoppels. Vuur verbrandt hen. Zij kunnen zichzelf niet redden uit de greep van de vlammen. Het is geen kolengloed om er zich bij te warmen, geen vuur om erbij te zitten. Zo zijn zij voor u met wie u zich hebt vermoeid. Zij met wie u vanaf uw jeugd zaken gedaan hebt. Ieder dwaalt zijn eigen kant uit. Niemand zal u verlossen. Tot zover deze woorden, in eerste instantie gesproken tot Babel en over Babel. We lezen uit het Tweede Testament het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 12 vanaf vers 22 tot en met 32 en 38 tot en met 45. Matteüs 12, vers 22 en volgende. Toen werd er iemand bij hem, bij Jezus, gebracht die door een demon bezeten was en die blind was en niet kon spreken. En hij genas hem, zodat hij die blind was en niet had kunnen spreken, zowel kon spreken als zien. En heel de menigte was buiten zichzelf en zei, is dit niet de zoon van David? Maar de fariseeën hoorden dit en zeiden, deze drijft de demonen alleen maar uit door Beelzebul, de aanvoerder van de demonen. Jezus echter kende hun gedachten en zei tegen hen, ieder koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, wordt verwoest. En geen enkele stad of geen enkel huis dat tegen zichzelf verdeeld is, zal stand houden. En als de Satan uitdrijft, dan is hij tegen zichzelf verdeeld. Hoe kan zijn rijk dan stand houden? En als ik door Beelzebul de demonen uitdrijf, door wie drijven uw zonen ze dan uit? Daarom zullen die uw rechters zijn. Maar als ik door de geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij u gekomen. Of hoe kan iemand het huis van de sterke binnengaan en zijn huis eruit roven als hij niet eerst de sterke gebonden heeft? En dan zal hij zijn huis leegroven. Wie niet met mij is, die is tegen mij. En wie niet met mij bijeenbrengt, die drijft uiteen. Daarom zeg ik u, alle zonde en lastering zal de mensen vergeven worden, maar de lastering tegen de geest zal de mensen niet vergeven worden. En wie een woord spreekt tegen de zoon des mensen, het zal hem vergeven worden. Maar wie tegen de Heilige Geest spreekt, het zal hem niet vergeven worden in deze eeuw en ook niet in de komende. We lezen verder bij vers 38 tot en met 45. Toen antwoordden sommigen van de schriftgeleerden en fariseeën, meester, wij zouden van u een teken willen zien. Maar hij antwoordde en zei tegen hen, een verdorven en overspelig geslacht verlangt een teken, maar het zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de grote vis was, zo zal de zoon des mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. De mannen van Nineve zullen opstaan in het oordeel, samen met dit geslacht, en zullen het veroordelen. Want zij hebben zich bekeerd op de prediking van Jona, en zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel samen met dit geslacht en het veroordelen. Want zij is gekomen van de einden van de aarde om de wijsheid van Salomo te horen. En zie, meer dan Salomo is hier. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer ze naar binnen gegaan zijn, gaan ze daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift. Zalig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. Ter inleiding op de verkondiging zingen wij uit het liedboek Gezang 435, vers 1, 2 en 3. 435, 1, 2 en 3. Direct na het amen van de verkondiging zingen wij van ditzelfde lied de versen 4 en 5. 435, 4 en 5. Tekst voor de prediking is Matthäus 12, vers 43, 44 en 45. Ik wil die versen nog één keer lezen. Matthäus 12, vers 43 en volgende. Wanneer nu de onreine geest uit de mens weggegaan is, gaat hij door dorre plaatsen om rust te zoeken. Maar hij vindt die niet. Dan zegt hij, ik zal teruggaan naar mijn huis, waar ik uit weggegaan ben. En wanneer hij komt, vindt hij het leeg, geveegd en opgeruimd. Dan gaat hij weg en neemt 7 andere geesten met zich mee, die meer verdorven zijn dan hij zelf. En wanneer zij naar binnen gegaan zijn, gaan ze daar wonen. En het einde van die mens wordt erger dan het begin. Zo zal het ook met dit verdorven geslacht zijn. Tot zover deze indringende woorden van Jezus. Gemeente van Christus, een bericht uit de krant van alweer een heel aantal jaren geleden is me bijgebleven. Ik kwam boven weer bij het bezig zijn met deze tekst. Een leerling van een middelbare school ergens in Brabant moest de school verlaten omdat ze moeite uitsprak met glaasje draaien en andere occulte dingen die tijdens de les levensbeschouwing aan de orde waren. Ze vond dat niet ongevaarlijk, terwijl de leiding van de school en natuurlijk ook de medeleerlingen vonden dat moet kunnen. Het is spannend, het is interessant. Zoiets, denk ik, is typerend voor een soort nieuwe openheid en nieuwsgierigheid in onze postmoderne samenleving voor het occulte, voor zogenaamde spiritualiteit, bovenaardse zaken. En ik denk ook voor de argeloosheid waarmee mensen daar vandaag mee omgaan. Dat de Bijbel een waarschuwingsbord plaatst, gevaarlijk terrein, niet je opbegeven, dat zegt zelfs christelijke scholen, dus niet alles meer. Het ging om een Rooms-Katholieke school. Ook christelijke scholen zijn tegenwoordig, jammer genoeg, vaak niet veel meer dan, mag ik het zeggen, een leeg huis. En die worden zomaar gekraakt, lege huizen. Dat is het beeld dat Jezus gebruikt in de verzen die we gelezen hebben. Een leegstaand huis nodigt uit tot problemen. De ramen worden ingegooid, het huis wordt gekraakt. Dat geldt niet alleen voor huizen van hout en steen, maar ook voor ons levenshuis. En voor de samenleving, blijkens de woorden van de Heere Jezus. Als je je levenshuis en het huis van de samenleving leeg laat staan, vraag je om de problemen. Het loopt slecht af met dat huis waar Jezus niet wonen mag. Jezus vertelt over een onreine geest die was weggestuurd, maar later weer terugkwam. Met 7 nog bozere geesten dan hij zelf was. Zodat zijn slachtoffer er tenslotte nog erger aan toe was dan in het begin. Het verhaal zet in met het feit dat Jezus een bezetene bevrijd had van een demon, boze geest. Nou ja, veel mensen weten daar vandaag niet veel raad mee. Bezetenheid kunnen we niet plaatsen, past niet in onze cultuur, onze moderne, rationele cultuur. Onze westerse samenleving is, denk ik, zo beïnvloed door zeg maar het materialistische denken, dat de geestelijke wereld voor velen buiten het gezichtsveld ligt. Dat geldt dan voor God en zijn heilige engelen. Geldt ook voor de duivel en zijn demonen. Veel mensen leven vandaag alleen maar in het platte vlak. Ze geloven alleen maar in wat ze voor ogen zien en wat hun instrumenten kunnen aantonen, kunnen bevestigen. Daarom beschouwen ze spreken over de duivel en over boze geesten als primitief en achterhaald. Daar werden onze vorige generaties mee bang gemaakt. Maar wij, nee. Dat hoort bij een verouderd wereldbeeld. Past niet bij het moderne wetenschappelijke denken. Ze zeggen dat ook Jezus in dit opzicht duidelijk een kind van zijn tijd was. Dat hij het vandaag waarschijnlijk niet zou doen of anders zou doen. Maar u zult het met me eens zijn, denk ik, die kant moeten we niet op. Doen we er goed aan het allemaal serieus te nemen. Het Nieuwe Testament spreekt zo heel nadrukkelijk over geesten, engelen, maar ook over boze geesten, demonen. Dat kunnen we niet zomaar voor achterhaald verklaren. Ja, als je de evangelieverhalen leest, kun je alleen maar tot de conclusie komen dat de overwinning op boze geesten een duidelijk teken is van het koninkrijk van God dat in hem, in Jezus, nabijgekomen is. En ik denk dat we er ook vandaag goed aan doen dat ook bij ons heel serieus te nemen. Want de wereld van de boze is werkelijkheid, echt waar. We moeten maar bidden om de gave van de onderscheiding van de geesten, om te zien waar het werkelijk op aankomt. In elk geval, hoe dan ook, was bezetenheid voor Jezus en zijn tijdgenoten een bekend verschijnsel, een vaststaand gegeven. Er waren tal van geestuitdrijvers actief in die dagen. Soms hadden ze succes. De boze geesten werden uitgedreven, de bezetenen bevrijd. Maar die bevrijding was niet altijd blijvend. Soms kwam de boze geest met een aantal nog ergere handlangers terug. Dan was het slachtoffer er erger aan toe dan in het begin. De uitgeworpen onreine geest gaat, zegt Jezus, door dorre plaatsen om rust te zoeken, maar vindt die niet. Dorre plaatsen, dat is de woestijn. Het thuisland van de demonen in het Bijbelse beeld. Hij blijft er ronddolen, rusteloos op zoek naar een verblijfplaats. Dan zegt hij, ach, laat ik nog eens gaan kijken naar het huis waar ik uit weggejaagd ben. En hij vindt alles keurig netjes opgeruimd. Maar het staat nog leeg. Hij ziet zijn kant schoon. Hij zoekt 7 collega's uit. Natuurlijk niet voor niets het geval 7. 7 collega's uit. Nog erger dan hij zelf. Ze kraken het huis opnieuw. En gaan er voor goed wonen. Het laatste van die mens, zegt Jezus, is erger dan het begin. We mogen, gemeente, dit verhaal zien als een waarschuwing van Jezus voor die man die hij genezen had. Bevrijd worden is 1 ding, maar in vrijheid leven, bevrijd blijven, dat is 2. Dat kan niet als het levenshuis leeg blijft staan. Want er wordt zomaar de leegte weer gevuld door de demonen. Maar het is niet alleen een waarschuwing voor die man, die bevrijde man. Ook voor alle omstanders geldt deze waarschuwing. De tijdgenoten van Jezus. En ik zou zeggen, het is een boodschap, een waarschuwing, ook voor ons. Zoals het met een mens kan gaan, zo kan het ook gaan met een geslacht, een generatie, een samenleving. In Jezus is God tot zijn volk gekomen. Hij sprak zijn woord, Gods woord. Hij ging genezend en bevrijdend rond onder de mensen. De demonen moesten voor hem wijken. U kent al die verhalen uit het evangelie. Waar het woord van God komt en kracht doet, daar komt ruimte en vrijheid, waarachtige bevrijding, ruimte om te leven, vrijheid om God en de naaste te dienen in overeenstemming met de boodschap van God. Maar, zegt Jezus, als je nu niet tot geloof komt, dat niet gelooft, Als je het woord en de geest van God niet werkelijk een plaats geeft in je leven, dan blijft je huis leeg staan. Dan zullen andere geesten komen en het lege huis kraken en in bezit nemen. Die woorden raken mij, zetten me aan het denken. En ik zou zeggen, sla ze ook niet op de situatie hier en nu. Eeuwen geleden kwam het evangelie, de bevrijdende boodschap van Gods genade in Christus, naar onze streken. Onze verre voorouders zaten in de ban van geesten en demonen. Van alles in onze geschiedenis herinnert daaraan. Ze dienden Wodan en Donar en Freya. De namen komen nog terug in de dagen van onze week, woensdag, donderdag en vrijdag. Zo diep is de spiritualiteit, om die term te gebruiken, van het heidendom toch doorgedrongen. Ze waren bang voor geesten die in indrukwekkende eikenbomen en verraderlijke moerassen woonden. Toen kwam het woord van God. Het evangelie van de levende Heer. Dat woord legde beslag op de mensen, banden de angst en de boze machten uit. Jezus is Heer, de kernbelijdenis van het evangelie. Dat ervoor in onze verre voorouders. Het leven veranderde. De mensen leerden de geloofsbelijdenis, het Onze Vader, de 10 geboden. En de samenleving werd een samenleving met de kerk in het midden. Heel magistraal soms, zoals deze prachtige kerk ook heel centraal in deze stad staat. En bij ons in Amersfoort de Joriskerk echt het hart van de stad uitmaakt. Zo was het. Waar het woord van God komt, ontstaat vrijheid en ruimte om te leven. Maar wat is er gebeurd met onze West-Europese samenleving? Na vele eeuwen christendom en kerk ging men het een oud verhaal vinden, verouderd en de verdwijning nabij. En vandaag zijn we mondige mensen die zelf bepalen wat goed en kwaad is. We zijn onze eigen God. We zijn geëmancipeerd. We stellen onze eigen normen. En dan zeg ik toch met zekere nadruk we, want ook wij gelovige mensen maken deel uit van die samenleving. En soms, zonder dat we het beseffen, zijn we erdoor beïnvloed. We ademen diezelfde geest in die door de samenleving gaat. Samenleving die het woord van God meent te kunnen missen. Christenen en kerken duld, voor zover die niet te lastig zijn. En als dat woord geen richting meer mag wijzen, als Gods geboden en beloften ons leven niet meer dragen en steunen, dan ontstaat er een leegte. De leegte van, zoals dat dan heet, de postmoderne wereld. Geen grote idealen, geen stuwende principes, geen grote verhalen. Ieder zoekt het maar uit op zijn eigen manier. Moet maar op zijn eigen manier zien zalig te worden. En is dat niet het kenmerk van onze moderne samenleving? Het is leeg. Jawel, het is vol. Vol mogelijkheden, ontwikkelingen, wetenschap, amusement, drukte. Meer dan ooit zelfs. Bereikbaar voor meer mensen dan ooit. Al moeten we daar wel bij zeggen dat de coronacrisis er ook een flinke deuk in heeft gegeven. En je hoopt en je bidt dat dat mensen tot bezinning brengt. En de weg naar boven weer opnieuw leert. Maar het is toch allemaal leeg. Vindt u niet? Het kan het hart niet vervullen. Er is een vacuüm in het hart van elk mens dat alleen maar door God zelf gevuld kan worden, heeft iemand gezegd. Onrustig is ons hart totdat het rust vindt in u. bekend woord van de kerkvader Augustinus. We hebben het best wel eens vaker gehoord. Het leven is leeg geworden. Ondanks alle informatie, ondanks alles wat de media bieden, ondanks alle festijnen die mensen op touw zetten. Ben ik te pessimistisch als ik zeg onze cultuur is een lege cultuur? Omdat God er niet meer in is. Omdat Jezus niet centraal staat. Omdat de boodschap van de God van Israël en zijn Messias, onze Heere Jezus Christus, niet het hart van de samenleving meer uitmaakt. Jawel, die kerken staan nog wel in het hart van de steden en de dorpen. Maar heel vaak zijn ze ook leeg. Worden ze ergens anders voor gebruikt. Een lege cultuur. Omdat Gods stem het zwijgen werd opgelegd. Ja, ik denk dat dat de geestelijke nood is van met name West-Europa. Ook ons eigen Nederland. Ooit een christelijk land genoemd, de christelijke samenleving. Een samenleving met de Bijbel, om zo te zeggen. Maar dat is echt voltooid verleden tijd. De tijd waarin wij leven. Geestelijke nood. Wat gaan mensen dan doen? Nou, ze maken zich zorgen over de toekomst. En hoe wij het allemaal moeten invullen om de toekomst toch nog een beetje zeker te maken. Of ze zoeken het in het materialisme. Een genotscultuur die enkel nog maar uit is op de onmiddellijke bevrediging van de behoeften, omdat er geen hogere waarden meer gelden. Je ziet het hoe mensen nu in deze week heel snel terugkeren naar wat dan genoemd wordt het oude normaal. Dat oude normaal is dan, ja, flink je gang gaan, je eigen best, je eigen zin gaan. Elk weekend flink uit de bol gaan misschien ook wel. Telkens nieuwe impulsen om de leegte op te vullen. Zou het niet zo zijn, denk ik dan, dat in dat alles 7 andere geesten bezig zijn de Europese leegte te vullen? En dan nog iets. Het voorbeeld dat ik in het begin van de preek noemde geeft aan dat er een nieuw soort openheid is voor wat vandaag dan spiritualiteit heeft. Er is niet alleen maar materialisme en een wereldbeeld dat alleen maar rekent met wat voor ogen en voor handen is. Zeer velen zijn vandaag ook op zoek naar de geestelijke wereld. Maar dat is zo mogelijk nog riskanter, nog gevaarlijker. Mensen zoeken het bij geesten en goden, bij goeroes en spirituele leiders, bij zwarte en witte magie. Ik hoorde ooit een verhaal van een vrouw voor de radio, een levensverhaal. Een vrouw die 40 jaar hekserij bedreven had en zwarte magie had beoefend. En gelukkig, God dank, daarvan bevrijd was door het evangelie en de geest van de Heere Jezus Christus. Een wonder van God. Maar ook dat is een feit, dat er juist vanuit die schreeuwende leegte een nieuwe openheid is voor het occulte, voor het geestelijke, voor zogenaamde spiritualiteit. Duisternis. De waarschuwing van Jezus staat hier levensgroot voor ons. Het wordt met die mens erger in zijn einde dan in het begin. Het moderne heidendom is erger dan het oude heidendom waar we ooit uit verlost zijn. Ik werd in dat verband bijzonder getroffen door de woorden uit Jesaja die we gelezen hebben, dat fragment. Lees het maar eens na thuis. Daar zie je het precies voor je. Aspect van oordeelswoorden van God over Babel. Nou, je weet waar Babel voor staat in de Bijbel. Babel is onder andere ook de bakermat van het occulte. Occultisme, toverkunsten, horde boze geesten, astrologen en sterrenkundigen. Ik kan in Amersfoort de kust en de keur als ik me wil verdiepen in het occulte. En dat kunt u waarschijnlijk hier in Gorinchem ook. Ik kan cursussen volgen hoe je met geesten in contact kunt komen. Ik kan producten kopen die me beschermen tegen boze geesten en kwalen. Ik kan experimenteren met glaasje draaien en met tarotkaart en met geluksborden. Ik schrik wel eens als ik al die advertenties zie in de huis- en huisbladen. En ook zie de grote hoeveelheid boeken in sommige boekhandels over deze zogenaamde wijsheid, deze occulte wijsheid. Het is puur duisternis. Jesaja peilt het goed, denk ik, als hij zegt dat mensen op dit spoor komen omdat ze zoeken naar wijsheid en kennis en inzicht in de toekomst. Dat is immers een diepe behoefte bij ons allemaal. Maar onthullend hoe de profeet dat ontmaskert. Droog gras dat verbrand wordt. Een kolenvuur waarbij je je niet kunt warmen en dat geen licht geeft. Het is goed, denk ik, om hierover na te denken en ook biddend mee bezig te zijn. Wij leven in deze wereld. Wij ademen deze geest in. En volgens het evangelie zou het wel eens een door 7 boze geesten bezet kraakpand kunnen zijn. Hoe staan wij zelf in deze moderne samenleving? Vullen wij de leegte net zoals anderen dat doen? Wat voor voorbeeld krijgen kinderen van ouders en van ouderen? Wat voor keuzen maken onze jongeren? Het zijn vragen voor ons allemaal, denk ik. Er klinkt telkens weer een stem in ons leven. Volg mij na. Jezus wil Heer in je levenshuis zijn. Paulus zegt, word vervuld met de Heilige Geest. De Geest van God, de Geest van Christus. Dat is de enige manier om te zorgen dat je levenshuis op orde blijft en niet gekraakt wordt door boze machten en geesten. Dat was natuurlijk altijd zo, maar ik denk dat zeker ook onze tijd vraagt om een duidelijke keuze, een bewuste keuze, keuze ook waar we bij volharden. Keuze voor het woord van de God van Israël, voor zijn zoon Jezus de Messias, voor het evangelie van de grote bevrijding in Christus en door zijn geest. Met een beetje zondagschristendom redden we het niet vandaag. Wat nodig is voor ieder mens, dat is de bewuste en besliste keuze voor de dienst van God, voor het woord van de levende God, de dienst van Christus, de navolging. Hij kwam om onze zonden op zich te nemen. Hij stond op uit de dood om ons nieuw leven te geven. Hij wil de Heer zijn van ons levenshuis. Hij maakt woning in ons hart. Door zijn geest woont hij in het centrum van ons bestaan. En als dat ook breed, mag ik het zo zeggen, in de kerken opnieuw beseft wordt, opnieuw het geval is, zal de kerk ook weer centraal staan in de samenleving. Als Hij ons hart vervult, zal er geen kraker meer in de buurt kunnen komen. Dan wapen je je met de wapenrusting van het geloof. Zoals Paulus dat zo mooi omschrijft in zijn brief aan de Efeziërs. Efeze 6 is dat geloof, ik kijk het maar even na thuis. Dan weet je dat je betrokken bent in een worsteling, de strijd tussen duisternis en licht. Maar je weet ook dat die strijd gestreden en overwonnen is. Toen Jezus zei, het is volbracht. En straks komt hij terug om te voltooien wat volbracht werd. En je gaat niet experimenteren op het terrein van de duisternis. Soms doen mensen dat uit nieuwsgierigheid, denk ik. Maar voor je er erg in hebt, ben je besmet door de geest uit de afgrond. Sta dus sterk gemeente van Gorinchem. Niet in jezelf, maar in Christus onze Heer en Heiland, in de kracht van de levende Heer. Dat is het beste advies dat we elkaar vandaag ook kunnen geven in de huidige samenleving, bij alles wat er op ons afkomt. Wapen je elke dag met de wapenrusting van het geloof. Elke morgen, voor je naar school gaat, voor je aan je werk begint, voor je aan de dag begint, wapen je in de wapenrusting van het geloof, zodat je goed toegerust aan de dag kunt beginnen. Amen. Laten wij nu samen danken en bidden. Ik wil graag het avondgebed van Luther bidden. Heer, blijf bij ons, want het is avond. En de nacht zal komen, Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid. Met uw troost en zegen. Met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst. De nacht van twijfel en aanvechting. De nacht van de strenge, bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. We zingen ons slotlied Psalm 91, vers 1 en 5 uit de Oude Berijming. Psalm 91, 1 en 5. Gemeente, gaat nu heen in de vrede van Christus. Verheft uw harten tot God. Ontvang de zegen des Heren. En wees een zegen daar waar God u heeft gesteld. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.